Ik ben Laila, geboren in Afghanistan en getogen in Nederland. Met mijn man Tom heb ik het regelmatig over onderwerpen zoals de economie, identiteit, maar ook de grootste zorgen die we als bevolking hebben. In dit seizoen van 10 afleveringen nodig ik elke week een gastspreker uit en behandelen we een aan Nederland gerelateerd onderwerp. Welkom bij Nederkast, ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken.
Dag beste luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nederkast. Laila, wat gaan we doen vandaag?
Ik ga naar Leiden, daar woont Caroline Koetsenruiter en ik ga met haar het gesprek aan over agressie en intimidatie in Nederland.
Oké.
Niet zo'n positief onderwerp, hè?
Nee.
Want ik ben er heilig van overtuigd dat we in een van de beste landen ter wereld wonen. Maar er is dus ook echt wel wat werk aan de winkel. En Caroline heeft het boek geschreven Het Agressieparadijs. En dat is best wel confronterend. Daarin lees je hoe onze directheid en individualisme doorslaat naar verhuftering van de maatschappij.
Oké.
En ik wil eigenlijk dus echt proberen om te kijken of ze misschien toch... Ja, of het echt zo is. Ik kan het eigenlijk bijna niet geloven.
Ik kan het ook moeilijk geloven.
Maar het staat hier toch echt. Luister, ik zal een stukje uit het boek voorlezen. Dit is dus een verhaal van iemand en die... Dit is anoniem, maar dit is geschreven door een BOA, buitengewoon opsporingsambtenaar, in een Zuid-Hollandse gemeente. Oké, hier komt het. Ik werk als BOA bij de gemeente en ben door een burger ernstig bedreigd nadat ik hem een boete heb gegeven. Het vervelende was dat deze burger bij mij in de buurt bleek te wonen. Mijn werkgever liet me finaal zitten. Collega's mochten zelfs niet meer door mijn straat rijden, want dit zou volgens mijn teamleider escalerend kunnen werken. Ik heb uiteindelijk van mijn eigen geld een bodycam aangeschaft om bewijs te verzamelen van het dagelijks gespuug op mijn auto, het schelden, het beledigen en het bedreigen. Thuis beplakte ik mijn ramen zodat er geen inkijk meer was. Met mijn vrouw en zoon oefende ik vluchtroutes voor als het echt mis zou gaan. Het was ontwrichtend. Het heeft echt veel te lang geduurd voordat ik ondersteuning kreeg van mijn werkgever. Ik voelde me totaal alleen staan. Je denkt dat dit in Nederland niet kan gebeuren? Wel dus. Bij de gemeente waar ik werk zijn meer ambtenaren die hier last van hebben. Ik zet me nu in voor de goede zaak. Ik geef nu zelfs opvang aan collega's die te maken hebben met agressie. Eén ding weet ik zeker, er zijn er te veel die niks melden en thuis lopen te worstelen. Dat kan een mens helemaal gek maken.
Ja, het is wel schokkend.
Dit is echt super schokkend. Dat mensen wakker liggen van een ander. Ik vind dat echt onacceptabel.
Ik ook.
En bang zijn. Nu ben ik ook bang voor jou thuis. Ja, thuis ben jij de agressor. Jij bent echt een lieve pup. Luister, pup. Ik heb dus het gesprek met Caroline Koetsenruiter. Ik ken wat mensen die haar kennen en ze schijnt echt een superleuke vrouw te zijn. Ze is ook onderzoeker, adviseur, trainer en auteur van een aantal bestsellers. Onder andere van het boek Jij moet je bek houden. En Het Agressieparadijs, wat ik dus heb gelezen ter voorbereiding van dit gesprek. En haar missie is om een open en veilig werkklimaat voor alle werkenden te realiseren.
Nou, mooi doel.
Nobel doel, hè?
Ik ben benieuwd hoe ver we daarvan afstaan.
Ik ook.
Ga dat maar eens aan haar vragen.
Ga ik doen. Dankjewel, Tom. Doei doei. Caroline, welkom. Fijn dat je deelneemt aan de podcast De Nederkast.
Nou, heel fijn dat ik hier mag zijn. Dankjewel.
Caroline, we gaan het vandaag over agressie en intimidatie hebben. Dat zijn niet hele positieve onderwerpen. Nee. Maar ik vind niet dat we moeilijke onderwerpen uit de weg moeten gaan. Nee. Kan je eens even vertellen waar je precies in gespecialiseerd bent?
Ja, ik heb eigenlijk een achtergrond waarbij ik al wat langer kijk naar ook vormen van bemiddeling, zoals mediation. Ik ben 15 jaar mediator geweest in de relatie burger-overheid. En de laatste jaren ben ik eigenlijk heel erg gaan kijken naar een volgende fase in dat conflict, namelijk echte escalatie en dus agressie. En dan met name tegen werkenden in Nederland. Dus
is dat zo'n groot onderwerp dan?
Nou, dat is het zeker niet. En dat zou het wel moeten zijn, aangezien we weten dat 2 miljoen werkenden in Nederland jaarlijks met een vorm van agressie door burgers, klanten, cliënten, ouders, verzorgers, noem ze maar op, te maken hebben.
Er zijn echt heel veel werkenden.
Dat is 1 op de 5.
Ja. En als je dat vergelijkt met andere landen in Europa, ik bedoel...
Ja, daar staan we er heel slecht op. Ja? Eigenlijk sinds 2015 zijn wij Europees kampioen agressie. En dat blijkt uit onderzoek van Eurofound. Dat is een onderdeel van de Europese Commissie. Voor degenen die het interessant vinden, dat gaat over de European Working Conditions Survey. En toen die net na corona is herhaald, bleek dat wij nog steeds op de eerste plek staan. Dus dat je in ons land het meest kans hebt om met agressie op het werk te maken hebben. En dat, die eerste plek delen we inmiddels wel samen met de Denen. Dus het is inmiddels een gedeelde eerste plek.
Die zijn even brutaal.
Ja, daar is ook iets aan de hand,
maar
zo
hoe
lijkt
kan
het.
Dat? Want ik heb nou niet het idee dat wij een heel agressief land zijn, als ik in de supermarkt zou of wat dan ook.
Ja,
toch?
En ik weet dat jij hem ook gesproken hebt. Ik denk dat Paul Schnabel daar een hele goede duiding aan heeft gegeven. En je kunt toch wel stellen dat wij in Nederland vrij individualistisch zijn. Ja. Dat er ook nog eens veel druk is. We zijn met veel mensen op een klein stukje. Onze voorzieningen zijn natuurlijk staan steeds verder onder druk. Van woningen tot toegang tot zorg. We zijn heel goed geïnformatiseerd. Daarmee bedoel ik, veel mensen hebben toch toegang tot het internet. En we spreken eigenlijk vanuit al die landen, althans dat laat onderzoek zien, ongeveer het best Engels van de hele Europese Unie. Dus wij krijgen onder andere, waar wij het uitgebreid denk ik over gaan hebben, ook via de socials en sociale media, steeds het verkeerde voorbeeld te zien. Want ja, wat trekt nou toch vooral veel kliks en bezoekers? Dat is vormen van conflict of vormen van
En dat normaliseren we dan?
Zeker, dat geeft social proof, sociaal bewijs, dat het dus misschien helemaal niet zo gek is om compleet uit je stekker te gaan als jouw favoriete product is uitverkocht in de supermarkt.
Om dan toch je zin te krijgen.
Precies, om helemaal te gaan ontladen en dat tegen een iemand die voor een heel klein loon, vaak onder de 18, in de supermarkt staat. Ja.
En wat, even om de basis goed te krijgen, wat verstaan we onder agressie en intimidatie?
Ja, hele goede vraag. Bij agressie kijk ik naar de 3 soorten. En dat is verbale agressie, dus uitschelderen, vernederen, kleineren en discrimineren. Dan hebben we psychische agressie, dan heb ik het over bedreigen en intimideren. Ja. En bedreigen is bijvoorbeeld zeggen, ik sla jou een blauw oog. En intimideren is zeggen, als jij mij mijn zin niet geeft, dan kom je er nog wel achter wie je nu tegenover je hebt. Kijk maar even achterom als je zo naar huis fietst. En dan hebben we het ook nog over fysiek geweld in de 3e categorie. Dan heb ik het over schoppen, slaan, bijten, duwen, trekken, met voorwerpen gooien of steken.
Jezus, dit klinkt echt heel heftig.
Ja.
Oké, dus we scoren als land op dit moment niet goed. Komt dat dan niet omdat het gewoon in Nederland veel meer gemeld wordt?
Nou, dat is altijd een goede poging om te kijken, zijn het misschien registratie-effecten? Ja. Hè? Zijn wij misschien zo gigantisch mooi meldingsbereid dat wij hetzelfde meemaken, maar veel eerder met elkaar de grens trekken? Ja, daar zien we helaas geen aanwijzingen voor dat zo is.
Oké, dus daar kan ik ook niet de positiviteit vinden. Helaas. En als je dan kijkt in welke sectoren het meest voorkomt? Is daar dan een overeenstemming in?
Nou, wij hebben in Nederland, en dat verklaart toch ook wel een en ander, echt een diensteneconomie. Dus wij hebben relatief ook wel veel contact met die externe klant, cliënt, patiënt, noem ze maar op. En wij zien dus ook in sectoren waar vooral veel contact met externe is, daardoor ook eigenlijk veel prevalentie. Dus veel agressie en ook wel vormen van intimidatie. De zorg scoort ontzettend hoog, dus we zien echt veel agressie tegen de ambulance, verpleegkundigen, tegen de huisartsassistent, noem maar op. We zien veel agressie in Nederland in het onderwijs. Dus tegen die leerkracht, maar ook tegen die conciërge. En we zien veel agressie richting onze ambtsdragers, die dus onze democratie vertegenwoordigen, maar ook richting ambtenaren.
Maar hoe
ook
kan
politie,
het zijn dat wij Nederlanders denken, het is oké om iemand anders een grens zo over te gaan?
Nou, ik
weet
denk,
je waar dat dan ligt?
Ik denk dat de meerderheid in Nederland echt ervan overtuigd is dat agressie onacceptabel is. Dat ook de meerderheid van Nederland dit gedrag ook afkeurt.
Ja.
We hebben alleen ook een andere groep. En die komt ook net zo goed in andere genenpopulaties voor. Dat zijn mensen die wat minder sociaal zijn, maar heel individualistisch en heel competitief zijn.
Ja.
Die bijvoorbeeld denken dat het doel heiligt alle middelen. Dus als ik mijn grote bek en daarbij ook mensen verneder, discrimineer, beledig, als ik dan mijn zin krijg, dan levert het toch iets op. Dus dan kan ik dat ook goed praten naar mezelf. Dat we voor die groep in Nederland, ik denk een gelegenheidsstructuur hebben geboden, waarbij je gewoon straffeloos wegkwam met allerlei normoverschrijdend gedrag.
En die groep, is dat verdeeld over de hele samenleving? Is dat een ja, is die aan te wijzen? Hoe ziet die eruit?
Nou, dat vind ik wel heel mooi, want die wordt vaak aangewezen. En daar ben ik het dus eigenlijk pertinent mee oneens. Want er wordt wel gewezen naar de jonge man met de migratieachtergrond. Ja. Wij zien juist dat mensen die intimideren vaak veel ouder zijn. Dus ga echt maar naar middelbare leeftijd en ouder kijken. En vaak juist mensen vanaf de middenklasse, als we nog in dat soort termen spreken, en de hogere klasse. Dus bijvoorbeeld mensen die een enorme sociale status hebben, in de duurste auto's rijden of nou noem het maar op, denken dat de regels voor iedereen gelden, maar niet voor mij. Dus als mijn kind nu een schooladvies krijgt wat niet naar mijn verwachting is, ja, dan krijg je te maken met mij en mijn netwerk van advocaten, nou noem maar op. En die zal ik ook inzetten om het jou moeilijk te maken, docentje, want jij kan niet lesgeven. Het ligt aan jou dat mijn kind, nou en dan vul het maar in wat er dan achter vandaan komt.
Met wel, als je naar de cijfers van het CBS kijkt, hè, dan zie je dat bijvoorbeeld met criminaliteit zijn het vaak wel de mensen die zelf in Nederland zijn geboren, maar wiens ouders in het buitenland zijn geboren. Is dit dan niet dat je, als je deze lijn doortrekt, dat je bij criminaliteit terechtkomt? Of is dat te simpel gedacht?
Nou, ik vind dat ook mooi, want we zijn in Nederland, en dat vind ik ook goed, we zien dat geweld, dan heb ik het over fysiek geweld, ja, de schoppen slaan, bijten, duwen, trekken, dat af lijkt te nemen. Ja. Ik zie geen enkele aanleiding om te zeggen dat verbale agressie en psychische agressie, zoals dat bedreigen en intimideren, ook afneemt. Sterker nog, we zien via bijvoorbeeld nou wat er gebeurt richting mensen die in de politiek zitten, die minister zijn. Het heftigste voorbeeld vind ik nog altijd dat minister Kaag natuurlijk op een ontzettende nare manier, vind ik eigenlijk, daarmee ook ons land en het ambt uit is gejaagd. Ja. Maar dat zie je ook richting raadsleden. Dus dat geweld afneemt, betekent niet dat we onze ogen moeten sluiten voor al die andere vormen van agressie die net zo onder de huid kunnen gaan zitten. Ik werk met agenten die zeggen tegen mij, ik word liever in mijn gezicht gespuugd dan dat ze weer met de ziekte, ons allen bekend, kanker aankomen, omdat mijn vrouw daarin is overleden. Jeetje. En ik sta niet voor mijzelf in als dat dagdagelijks keer op keer gewoon naar mij geuit wordt. Dat
je kan met woorden iemand zoveel pijn doen, hè? En dat is ongelooflijk.
Nou, en als ik daar nog iets over mag zeggen, we hebben heel lang in Nederland de grens gelegd, pas bij code rood, dus geweld. Terwijl agressie begint bijna altijd met verbale uitingsvormen en daarna op de tweede plek met psychische, dus dat intimideren en bedreigen. Ja. Dus wat jij zegt, voor jou de normaalste zaak van de wereld. Ik werk soms met beroepsgroepen, met werkenden die echt denken dat het pas erg genoeg is om hun mond open te doen als we in dat allerlaatste, zelfs strafbare stadium zijn. En jongens, dan zijn we veel te laat. Agressie begint denk ik in 8 op de 10 gevallen eerder, dus met andere vormen. Tussen haakjes, want ik doe dit niet voor niks, lichtere vormen. Ja. Want wij zeggen net al, woorden kunnen ontzettend erin hakken. Bijvoorbeeld in het voorbeeld wat ik jullie net gaf. Daar is wordt gewoon fysiek geweld geprefereerd boven.
Maar bijvoorbeeld bij de zorg, hè? Is het niet, want wie is nou verantwoordelijk om hier iets aan te doen? Sowieso natuurlijk de mensen zelf, hè? De agressoren noem jij ze in je boek.
Ja.
Maar bijvoorbeeld in de zorg, hè? Als er iemand tekeer gaat tegen een verpleegkundige of tegen iemand van de ambulancemedewerkers. Die leidinggevende of die werkgever, dat is toch degene die echt daar een hele harde grens in moet trekken.
Ja, ben ik ook weer erg met je eens. En dat is eigenlijk ook waar ik mijn pijlen op richt. Goed werkgeverschap. Ik denk dat als wij de Arbo-wet, die we toch al 30 jaar hebben in ons land en nog steeds, heeft maar de helft van de werkgevers een goed risico-inventarisatie gemaakt over wat is nou de kans dat mijn ziekenhuispersoneel bijvoorbeeld hier met agressie te maken heeft. Ja. En wat moet ik dan doen om te zorgen dat het niet gebeurt? En als het misgaat, opvang en nazorg bieden. Maar ook, wie van ons heeft het lef om zo'n pleger te corrigeren, om duidelijk te maken dat dit niet kan. En als het nog een keer gebeurt, het misschien zelfs niet meer mogelijk is om de patiënt die daar ligt te bezoeken, als het een familielid betreft of een vriend die zich helemaal laat gaan tegen die.
Ja, want je hebt dan twee dingen. Hè? Want op het moment dat je het wel toelaat, dan denkt die persoon, ja, het is me toch gelukt. Hè? Mensen eromheen die denken misschien ook van, hey, agressie loont.
Ja.
En je verlegt natuurlijk de grenzen van de persoon waar je agressief tegen doet. Want die ziet dat misschien ook wel normaal dat er zo tegen hem of haar gedragen wordt.
Ja, ik noem dat soms de teflonlaag die is ontwikkeld. Dus daarmee bedoel ik dat mensen in de zorg, maar ook in het onderwijs of in het openbaar bestuur, agressie ook niet eens meer herkennen als agressie, omdat de grens verlegd is. Ja. En die ligt soms echt inmiddels bij Sint-Jutemus. Dus dan merk ik dat zelfs op de persoongerichte bedreiging, dit hoort erbij. Ja, dit verklaren we vanuit het ziektebeeld. Of deze mensen stonden onder stress. En natuurlijk, ik ben de eerste die ervoor pleit, als er een agressiemelding is, om met een goed opgeleide professional te kijken naar de context. Ja. En niet meteen over verwijtbaarheid te spreken als er degelijk aanwijzingen zijn dat iemand in een delier verkeerde of misschien een psychopathologische vorm van agressie liet zien. Maar wat we nu doen is alles vergoelijken en goed praten, zeg ik even heel generaliserend. En daarmee laten we dus die 2 miljoen werkenden geloven dat dit erbij hoort. Maar er is geen uitscheldtax als verpleegkundige of als onderwijzer of als ambtenaar. Ja. En dat is mijn grotere zorg. Die publieke taak, die dus al zo door al die schaarste in personeel onder druk staat. Wie wil straks nog met soms gevaar voor eigen leven in zo'n ambulance? En dat kunnen wij toch niet laten gebeuren met
elkaar? Hoe kunnen die werkgevers hier het beste tegen optreden? Is dat middels boetes of wat kunnen ze het beste doen?
Nou, het belangrijkste is, want dat wordt wel eens in mijn werk, denk ik, verkeerd uitgelegd. Ik ben de laatste die is voor buitenproportioneel hard straffen, want ik geloof dat dat helemaal niet helpt. Maar ik ben wel voor reageren en corrigeren binnen 48 uur. Ja. En dat kan dus ook een stopgesprek zijn, wat een werkgever bijvoorbeeld met een wijkagent samenvoert. Ja. Dat kan ook zijn, inderdaad, eventueel kijken naar een boete. Het kan ook zijn kijken naar herstelbemiddeling, dat we juist naar een doorverwijzing naar een mediator gaan kijken, waarbij het wel belangrijk is uiteraard dat de veroorzaker, de agressor, wel verantwoordelijkheid neemt voor wat hij of zij heeft gedaan, zodat we niet een dubbele victimisatie krijgen, dat het slachtoffer met iemand aan tafel komt die gewoon zegt, je vroeg er zelf om, door jouw rotkop zei ik het. Ja. Ja, dan wordt het heel beschadigend. Dus ik pleit ervoor, voor die werkgevers, om inderdaad echt, ga er nou maar vanuit met die 2 miljoen werkenden die ermee te kampen hebben, dat het ook jouw mensen gebeurt. Dus ga nou niet denken, omdat je geen agressiemeldingen krijgt, dat het aan jouw deurtje voorbij trekt. Wees dus proactief als werkgever. Draai het eens om. En ga eens, en dat kan ik misschien heel kort uitleggen, bij je werkgevers in gesprek, had jij nog een A'tje, B'tje, C'tje of D'tje? Want dat is een schema wat wij gebruiken in ons land om te klassificeren, was het al agressie en hoe erg was het? Dus ik wil niet afwachten tot een medewerker die drempel moet nemen en een melding maakt, maar een werkgever kan vragen, bijvoorbeeld, waren er nou mensen in het ziekenhuis vandaag die heel veel aandacht vroegen en die heel veel uitzonderingen vroegen? Want dat is in beginsel nog geen agressie, tenzij het 300 keer op één dag gebeurt en ze gaan je stalken, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Een B-variant waar je gewoon actief op kan uitvragen is, heb je iemand getroffen die heel veel kritiek had op ons als ziekenhuis? Dat ze lang moesten wachten, de regels, de service, het eten. Dat is ook over het algemeen nog geen vorm van agressie, maar wel een teken dat er frustratie is. Ja. En het kan ook zijn dat we daar dus van moeten leren. Hè? Dat we triggers eruit moeten halen om te voorkomen dat het morgen wel escaleert. Maar vraag ook eens uit naar een C'tje. Ben je afgelopen week op de persoon vernederd, beledigd? Hebben ze gezegd, hoe kan zo'n domme, dikke Brabantse zeug nou verpleegkundige zijn? Even een heel heftig voorbeeld, maar dan heeft iedereen maar een beeld. Ja. Of domme klootzak tegen de heren of wat dan ook. En bij D gaan we ook op zoek naar, heeft er iemand te maken gehad met een heel erg intimiderende persoon? Ja. Iemand die zei, als mijn moeder het niet redt, red jij het ook niet. Kijk maar uit. Ja. Of nog concreter met, als ik jou voor mijn auto heb, ik blijf gas geven tot je helemaal morsdood bent. Of hebben we zelfs met fysiek geweld te maken gehad. En ook dat is geen uitzondering in de zorg. Dat betekent dat er geslagen is, geduwd is, met een voorwerp gegooid is. Haal het op, werkgevers. Wacht niet af.
Ja, want niet alle werknemers durven het ook te zeggen. Hè? Eens. Die liggen er misschien wel wakker van en die durven het niet te zeggen. In je boek Het Agressieparadijs staat dat we ooit het beste jongetje van de klas waren wat betreft de arbeidsomstandigheden. Hoe kan dat dan zo ongeslagen zijn?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat door iemand ook verteld is van TNO, die dus samen met CBS die meting verzorgt. En die zegt juist eigenlijk ook dat wij nog steeds denken van onszelf dat wij dus heel goed scoren. Ja. En als wij dan vragen welke landen doen het slecht, dan wordt Italië genoemd, terwijl wij stukken slechter doen. Ja, ik denk dat dat ook een vraag is om even in ieder geval kort bij stil te staan. Mijn visie is wel dat wij echt wel een samenleving zijn geworden waar de rechten en ook wel het opkomen voor werknemers, zeker ook in ons misschien wel politiek-economische klimaat, eigenlijk wel in de verdrukking is geraakt en wij heel erg een werkgeversgeoriënteerd klimaat zijn.
Kun je dat toelichten?
Ja, ik denk dat het heel vreemd is dat je nogmaals, ik tref veel werkgevers die dus de Arbo-wet nog steeds als een vrijblijvende geste ervaren, terwijl het is echt de arbeidsomstandighedenwet, nationale wetgeving voor alle werkgevers in Nederland. En ik weet ook dat onze arbeidsinspectie ontzettend de best doet. Alleen, we zien gewoon dat nog maar de helft van de werkgevers zich houdt aan die Arbo-wet. En hoe kan dat? Dat wij dat nog steeds als werkenden, dat zijn er 10 miljoen in Nederland, accepteren. Je ziet dat vakbonden in het verleden echt het verschil hebben gemaakt om op te komen voor de rechten van die werkenden. Ja. We zien helaas ook, en dat is nu weer iets in de lift, maar dat vakbonden steeds minder animo, minder leden. Dus dat ieder voor zich, dat hè, we zijn, ik ook ben ZZP'er, we hebben steeds meer individualisme ook in die werkomgevingen geïntroduceerd. Dus ja, ga ik opkomen voor, want dat is het ook iets om te benoemen. Ook als ik zelf niet slachtoffer ben, maar ik zie dat een van mijn collega's op het werk ontzettend met die agressieuitingen te maken heeft, mag ik ook een melding doen. Maar hoe zijn we nog met elkaar verbonden? Ook thema's als solidariteit komen erachter vandaan.
Ja, je zei net ook individualisme. Hè? Denk je dat de verhuftering van de samenleving eigenlijk een gevolg is van onze directheid in combinatie met individualisme? Denk je dat dat gewoon een gevolg daarvan is? Of?
Ik denk dat het zeker meehelpt. Ik denk dat er eigenlijk dus echt meerdere oorzaken zijn. En ik denk dat we het ook heel achterloos, heel erg gelaten lang mee om zijn gegaan. Dus eigenlijk ook het civiel wegkijken van ja, als ik er geen last van heb. En zeker hè, de mensen die wat meer in de back office zitten. Dus niet in de frontlinie. Ja. Dus achter de balie, achter de telefoon of de boa op straat. Ja, die mensen krijgen echt met die verhuftering te maken. Ja. En personen die misschien wat meer achter de schermen werken en meer het beleid maken of meer juridisch actief zijn. Ik denk dat die soms ook geen flauw idee hebben hoe het eraan toe gaat als je nu bij een klantcontactcentrum van Belastingdienst, en ik weet ook dat daar natuurlijk van alles mis is gegaan, maar dan praat agressie niet goed.
Nee.
Dus ik geloof dat daar ook een soort klassenverschil in aan het optreden is. Tegelijkertijd zien we nu dat ook de dokter zelf, ook de burgemeester zelf, ook steeds meer met agressie te maken heeft. Dus die ogen die zijn wel inmiddels wat meer open. En ik denk dat de frontlinielaag, echt die mensen in de uitvoering, al veel langer dit aan hebben zien komen. Maar daar hebben we, denk, en dat is een normatieve uitspraak van mij, daar zijn we echt onvoldoende voor opgekomen.
Is het een stijgende lijn? Of neemt die lijn in ieder geval af, de trend?
Nou, als we kijken naar die cijfers van TNO en CBS, die nationale enquête arbeidsomstandigheden, dan blijft dat vrij gelijk. Dat leidt niet tot een daling te gaan, maar dat blijft vrij gelijk. We zien helaas in de monitor integriteit en veiligheid van INO Research wel echt een toename in agressie tegen ambtenaren, provinciale ambtenaren en richting onze ambtsdragers. Ja. Ook als we meer specifiek kijken naar de zorg, zien we eigenlijk wel dat daar toch allerlei metingen laten zien dat het probleem zeker niet afneemt, maar eerder toe lijkt te nemen.
Mogelijk dat door het wat meer onder de aandacht te brengen, dat er dan ook wat meer controle, ook sociaal controle opkomt.
Nou, dat is toch een, wat jij noemt, is eigenlijk toch een soort registratie-effect, hè, door ik vind dat ergens ook een vorm van progressie. We zijn met elkaar inmiddels wel in gesprek over wat is acceptabel en wat is echt onacceptabel. Yeah. En dat betekent ook hopelijk dat mensen die in het verleden dingen over zich heen lieten komen, waarvan je nu denkt, zo, dat is C of D zelfs, ik ga mijn mond wel open doen. Yeah. Dus het kan zijn dat wij ook door alle aandacht inderdaad en ook alle voorlichting over, je hebt een recht op veilig werken in Nederland. Yeah. Agressie hoort er nooit bij. Kritiek mag, emotie mag, agressie niet, dat werkenden misschien wel eerder dan ze in het verleden deden aangeven, ik heb hier ook mee te maken. Dus neemt het dan toe of wordt het meer zichtbaar? Ja. Dat is een goede vraag.
We moeten gewoon beseffen dat de klant de koning is, maar wel, het moet wel net de koning zijn.
Zeker, inderdaad. En geen klantgezwicht gedrag, waarbij je zelfs tot vernederingen aan toe, dat hoeven we niet te accepteren. No
Ik
way.
Heb je boek gelezen, Het Agressieparadijs. Ik moet zeggen, ik werd er niet vrolijk van.
Help. Het is niet de eerste keer dat ik dat
doe. Er zijn een aantal verhalen die me echt onwijs, nou ja, toch wel geraakt hebben. Dat het überhaupt in een land als Nederland zo kan zijn. Dit verhaal, wil je die toelichten of zal ik die voorlezen? Over de leerkracht van de basisschool in die welgestelde wijk.
Ja, nou ik kan een poging wagen. Ja. Want dat zijn van die praktijkverhalen die je dus inderdaad niet meer loslaten en die ik inmiddels echt op veel plekken hoor. Dit ging over een leerkracht en ik zal maar meteen vertellen, die eindigt dus uiteindelijk in een burn-out thuis. Dus de afloop is echt heel slecht. Ja. Want wat gebeurt er? Een welgesteld gezin krijgt van deze leerkracht te horen dat het schooladvies lager is, laat ik het zo maar even zeggen. En ik vind die term eigenlijk heel flauw, maar laat ik zeggen dat er dan een praktisch onderwijsadvies wordt gegeven in plaats van het gewenste gymnasium.
Ja. En vader was standaard, moeder advocaat, ja. 3 kinderen. En ja. 1 van die kinderen die ja. kreeg dus een minder advies ja. op school.
En toen? Toen begon eigenlijk de persoonlijke aanval. Toen werden er allerlei suggesties gedaan. Uiteindelijk zelfs ook over seksuele voorkeuren naar kinderen. Maar ook of iemand wel nou überhaupt geschikt was mm-hmm. om docent te zijn. De docent kreeg zelfs te horen, het komt door jou dat ons kind is onder gaan presteren. Kortom, alles werd echt op deze docent afgereageerd. En die docent heeft uiteindelijk die dappere stap gezet om dus wel te melden. En dus eigenlijk wel naar de leerkracht, ja. of sorry, naar de directeur te gaan. Ja, en toen bleek er toch iets heel raars aan de hand te zijn geweest. Precies het jaar daarvoor. Want deze ouders hebben dus het jaar voordat dit schooladvies kwam, het tweede definitieve ja. schooladvies, hebben ze precies hetzelfde gedaan bij de vorige leerkracht. En die vorige leerkracht heeft toen het schooladvies naar boven aangepast. Nou, dat is allemaal op een rare manier in de boeken gekomen, op een rare manier verwerkt.
Ja.
Ja, deze docent die zegt, maar dit kan niet waar zijn. Als de grote bek loont, dan ja. zijn wij toch ook niet integer ja. in onze nee. advisering. En het kind wordt daar uiteindelijk hartstikke de dupe van.
Ja.
Want als je een kind op een niveau brengt wat niet kan, nou, daar wordt niemand blijer van. Ja, en uiteindelijk, om gedoe te voorkomen, heeft die directeur toch sjoegen gegeven en is eigenlijk min of meer met die ouders meegegaan, heeft dus de leerkracht die eigenlijk de rug recht wilde houden laten vallen. En deze ja, persoon die zit burn-out thuis.
Wat bizar in alle opzichten, toch? Want even los van alles, dat kind krijgt dus ook het gevoel van ik ben niet goed genoeg in op het niveau waar ik ben,
ja.
toch?
Nou ja.
Dat is ook de boodschap naar ja. het kind toe.
Dat is dus ook een vorm, nou ja, dat is ook dus dat instrumentele ja. alleen maar het doel voor ogen hebben.
Ja.
Dus ook als ouders niet meer kijken naar, maar wat is nou in het breed welzijn van mijn kind hier het beste om te ja. doen. Maar echt dus, het doel heiligt alle middelen. Voor de status of om te laten zien, kijk eens, wij hebben alle 5 dan een weet ik veel wat voor achtergrond ja. of schoolniveau. Het is heel triest. Het is heel triest.
In je boek staat ook dat wetenschappelijk onderzoek laat zien dat kinderen met instrumenteel bewust agressief gedrag vaker opgroeien bij ouders vergelijkbaar ja. gedrag, die vergelijkbaar gedrag tonen.
Ja.
Dus eigenlijk nemen die kinderen dat gedrag dus over.
Ja, is hè? Aangeleerd. Ja.
Hier moet iets mee te doen zijn, toch? Ik bedoel, dus je kan preventief te werk gaan als je bij die opvoeding de ja. ouders erop wijst.
Nou, en dat is dus het interessante, want we zien dus allerlei aanleidingen om te denken dat wij in de meerderheid agressie afkeuren. Maar de vraag is natuurlijk wel, wat laat jij als ouder zien aan ja. jouw kind als er een tegenslag is? Dus ja. je komt bij de gemeente en je moet lang wachten voor dat paspoort, ja. omdat het heel druk is. En je had een afspraak, maar het loopt langer uit. Wat ziet zo'n kind aan jou, hoe jij dan omgaat met zo iemand achter de balie?
Ja.
Ga jij ook meteen staan wijzen en met vuur uit de ogen en zelfs consumptie spreken en eisen en je regelt het maar en anders dan, nou, dit en dat, ja, kom op, dat het voorleven,
ja.
Hè, een rolmodel zijn, wat je als ouder denk ik per definitie bent voor je kind, ja, daar komt het dan wel even op aan. Hoe ga jij om met tegenslag? Ja. Hoe behandel jij dan een ander? En vind je dan achteraf dat agressie gewoon, dat ze het verdiend hadden? Of dat zien we ook mensen die agressief gedrag vertonen. Ja, ik had mijn dag niet. Ja, ik had slecht geslapen. Ja, ik had weinig gegeten. Zo zijn we eigenlijk altijd wel situationeel uitvluchten ja. en smoesjes te verzinnen waarom we een ander zo slecht behandelen. Ja, maar laten we daar maar gewoon eens even mee stoppen.
Maar denk je ook dat het is omdat ze niet echt doorhebben wat het met een ander doet? We zijn in zo'n snelle vaart met z'n allen terechtgekomen,
ja.
gefocust op onszelf.
Ja.
We hebben 100.000 dingen op een dag ja. te doen. Dus dan sta je aan die balie, dan heb je dus druk eigenlijk.
Ja.
En dan loop je al wat uur achter.
Ja.
En dat je daarom dus zo reageert, niet ja. ervan, niet
geen
beseffende,
nee.
dat het op een ander heel vervelend overkomt.
Ja.
Denk je dat dat er ook mee te maken heeft?
Dat denk ik ook. En nogmaals, ik vind het heel vervelend om dingen terug te leggen ja. bij het doelwit. Maar
ja.
daar komen dus wel grenzen om de hoek kijken om een ander wel duidelijk te maken dat iemand acute hartklepkanker toewensen omdat iemand 5 minuten langer moet wachten echt onacceptabel is
ja,
en
echt,
dat moet stoppen. Maar sommige burgers of personen of patiënten
ja.
en die hele klantengroep, die moet je meenemen in dat perspectief. Dat valt mij ook op als we kijken naar toch de rechtbank kwesties bij bijvoorbeeld bedreigde politici. En als we die
ja.
pleger dan te vinden uiteindelijk gevonden
ja.
hebben, dan zien we ook iemand die huilt, heel veel berouw heeft. Berouw komt vaak na de zonde. En ik wist niet dat het zo overkwam. Ik heb het maar online gezet, alsof dat
ja.
dat uitmaakt of het nou
ja.
offline of online gebeurt. Dus wij zullen juist in contact moeten corrigeren en duidelijk maken voor
ja.
die groep die dat dus verliest in al die intense levenspatronen, ja. Dat dit echt een brug te ver is. En nogmaals, kritiek mag, een bepaalde vorm van emotie natuurlijk ook, maar dit soort uitingen niet.
Nou ja, met 2 miljoen intimidaties en agressiemomenten per jaar, zei je, dat is echt niet een keer of zo.
Nee,
dat
nee,
is echt structureel nog, dat we slecht
Dat zijn 2 miljoen werkenden, maar het erge is, sommige werkenden maken het echt niet maar 1 keer per jaar mee, maar gewoon wekelijks. En sommige van de BOA's bijvoorbeeld gewoon dagelijks worden die uitgescholden. Dus het aantal incidenten is nog veel groter vermoedelijk. Maar we weten dus dat 2 miljoen werkenden er gewoon over gerapporteren. Althans aangeven dat ze ermee te maken hebben. En dat is het vaak niet alleen maar 1 keer per jaar.
Ik heb je boek dus helemaal doorgelezen. Onwijs interessant. En het zet ook echt daadwerkelijk aan het denken. En ik zat ook te denken, in hoeverre denk je dat politiek en de media hieraan bijdragen? Want door de media en door de huidige politieke situatie ontstaat er enorme polarisatie.
Zeker weten.
En ik kan me voorstellen dat als het over niks anders gaat dan inflatie, huizentekort, dat soort thema's. En als er dan een ander thema op tafel komt, bijvoorbeeld vluchtelingen, dat het voelt als een soort van survival of the fittest. En dat mensen denken, het is ik of jij en dus ben ik het.
Precies,
In hoeverre denk je dat dat invloed op elkaar heeft?
Nou, het zoeken naar een zondebok en heel erg veel schaarste introduceren maakt mensen heel onrustig. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind toch een heel kwalijk voorbeeld hoe Geert Wilders in het verleden ook over journalisten sprak als tuig van de richel. En we zien gewoon in Nederland agressie- en geweldsincidenten tegen journalisten toenemen.
Even voor de mensen die het niet kennen.
Er is een tweet-conversatie geweest, uiteindelijk ook met Thierry Baudet van een andere politieke partij. En in ieder geval heeft Geert Wilders gesproken over journalisten zijn ook tuig van de richel. En dat ging ook over de kwestie agressie en geweld tegen journalisten. En als jij dan ook tuig van de richel noemt, nou dat is natuurlijk ook een hele beledigende uitspraak, is ook een vorm van verbale agressie, is ook een groep wegzetten als letterlijk als tuig. Wat ik dan zie is een trickle-down effect. En dat betekent als rolmodellen in Den Haag, in de Tweede Kamer, in toch de vergaderzaal van Nederland, waar onze democratie het hart althans het hardst zou moeten kloppen, als daar al ook in de Tweede Kamer zelfs uitspraken worden gedaan, zoals ik zal je najagen of er komen tribunalen. En nogmaals, Geert Wilders heeft dan iets gezegd over op Twitter, dus buiten de Tweede Kamerzaal buiten de Staten-Generaal om. Ja, dat vind ik heel zorgelijk, want je ziet gewoon dat wat rolmodellen doen. Waarom zou ik me dan nog netjes gedragen tegen die verpleegkundige of die leerkracht? Als je ziet dat je ermee wegkomt, dat het zelfs nog misschien wel stemmers trekt, dus het loont. Heel concreet hebben we in Amerika gezien toen Donald Trump niet over COVID-19 sprak, maar over het China-virus, zagen we echt een explosie van hate crimes tegen mensen met een Aziatisch uiterlijk. Dus ja, dat werkt door in onze samenleving. En jouw vraag is ook naar de media. Kijk, we weten dat conflict verkoopt. Escalatie vinden we spannend. Heel stom, maar ook Gordon Ramsay is een programma in Nederland waar we met z'n allen blijkbaar allemaal heel graag naar kijken. Dat trekt ons. Dus daar ligt denk ik echt wel ook een morele taak om het nieuws te brengen, maar ook voorbeelden te geven waar gewoon de-escalatie heeft gespeeld. En ook duidelijk te maken dat waar een vlam in de pan slaat, op andere plekken niet gebeurt. En waarom dat dan niet gebeurt, is ook heel onderzoeksjournalistiek waardig iets om eens uit te zoeken van hoe kan dat dan? Dus ja, ik vind wel dat door steeds het verkeerde voorbeeld rond te pompen. En er zijn ook mensen, dat zijn andere onderzoekers, die zeggen dat het met de polarisatie in ons land eigenlijk wel meevalt. Maar het verkoopt zo goed om dingen als een continue tegenstelling.
Ja.
En ik zie, als ik daar maar ook even iets over mag zeggen, we hebben een groot probleem, denk ik, met die intimiderende vorm van agressie. Maar ik verwacht ook dat stiekem misschien wel de helft van de agressieincidenten ook gewoon voorkombaar is. Ja. Omdat er dingen ook gigantisch fout gaan. Omdat er ook heel veel frustratie is en wantrouwen. Ja. Dus laten we nou eerst maar eens even zelf in de spiegel kijken voordat we beginnen met zero tolerance en stopgesprekken en aangiftes tegen die agressor. Ook eerst goed kijken, hoe heeft het zo ver kunnen komen? Wat hebben wij laten liggen in communicatie? Ja. Ik ken een voorbeeld van een gemeente waar op maandagochtend echt ook altijd heel veel agressie was. Maar dat kwam omdat de afdeling terugvordering op vrijdagmiddag om 5 uur pas de slecht nieuwsbesluiten durfde te versturen. Dan wisten ze, de collega's in de frontlinie gaan lekker de klappen opvangen.
Ja.
Wij blijven, nou, wij doen vrijdagmiddag op de post. Ja. En wij gaan lekker door met allerlei manieren van geld terughalen bij burgers. Ja, kom op, dan moet je niet alleen die burgers aanpakken, maar dan moet je ook eens even ter discussie stellen, is dit behoorlijk om mensen per verrassing op zaterdag zo'n brief te laten ontvangen, waarbij ze dus 2 dagen moeten wachten voordat ze bij iemand terecht kunnen. Dan weet ik ook wel hoe het bij sommige gezinnen qua intoxicatie, misschien zelfs huiselijk geweld en allerlei andere stressoren aan toe zal gaan. Is toch ook niet goed?
Nee.
Dus ook leren van agressie, dan heb je het over preventie.
Ja, dus dat bewustwording en leren van wat er allemaal gebeurt. Ik, bij elke aflevering die ik maak, kom ik onderaan de streep er toch wel achter dat we in een heel uniek land wonen.
Ja.
En dat dit toch wel een van de beste landen ter wereld is om te wonen.
Ja.
Nou is dit onderwerp niet, behoort niet tot dat rijtje, maar ik denk wel dat het belangrijk is om daarbij stil te staan. Om eigenlijk die verhuftering van de maatschappij tegen te gaan.
Mooi.
En dat kan je dus, wat je zei, heel goed op verschillende lagen doen. De politiek kan er iets aan doen, de media heeft een rol. Maar zelfs thuis kunnen de ouders naar hun kinderen toe het goede voorbeeld laten zien. Want even om af te sluiten, heb je voor die ouders thuis tips? Wat zijn vormen van intimidatie waar we misschien niet bij stilstaan, maar die we wel dus uiten? Wat dus onbewust gebeurt. Heb je daar voorbeelden van of tips tegen hoe we dat beter kunnen doen?
Nou, ik moet er wel even aan denken, dat is toch wel even dat heel voorwaardelijk. Dus ook tegen een kind zeggen, hè, als jij nu je bordje opeet, dan krijg jij een toetje.
Ja.
Is natuurlijk, hè, je stelt dan een beloning in het vooruitzicht. Ja. Maar je kunt dus zeggen dat ook wij ouders in onze ouderschapstijl ook wel allerlei vormen van manipulatie, nudging of misschien zelfs een beetje, want het kan ook zijn, hè, als je nou niet ophoudt met voetballen hier in de kamer, dan ben jij je bal kwijt en dan dit en dat. Ja. Ik denk dat het voor ouders wel heel mooi is om toch ook die opvoedstijl, je mag zeker vriendelijk duidelijk zijn naar je kind. Maar kijk eens even in hoeverre jij zelf ook niet heel veel van die als jij dan dit. Probeer gewoon eens uit te leggen, ik ga heel graag met je voetballen. Ik wil het gewoon niet hier in de kamer hebben.
Ja, we gaan het nu buiten.
We gaan naar buiten, neem me mee. Of ik ben nu iets aan het afmaken, over een half uur sta ik met jou buiten. Dus, als je het hebt over hoe intimidatie, wat toch een beetje de Nederlandse ziekte een beetje noemen in agressieland. Let eens op hoeveel wij onszelf niet van die als-dan communicatieve strategieën bedienen. Want je kinderen, zeker in die eerste 1000 dagen, maar ook daarna, die spiegelneuronen, die staan zo open, die nemen over, die zijn gewoon hartstikke beïnvloedbaar van wat papa en mama voorleven. Ja, dat is...
Dat neem ik over.
Precies.
Dat is een hele goede tip.
Nou.
Ik thuis ben er al bewust mee bezig, maar ik moet zeggen, dit gesprek en je boek zet me echt wel aan het denken. Ik wil je onwijs bedanken voor dit gesprek.
Ik jou, je zat er helemaal in. Geweldig.
Ja, echt wel een uitdaging, maar wel een uitdaging die heel belangrijk is, waar we met z'n allen tegenaan moeten. Dus heel erg bedankt, Caroline.
Heel graag gedaan.
Beste luisteraar, bedankt dat jij je kostbare tijd hebt besteed aan het luisteren van deze aflevering. Wil je niks missen? Volg dan Nedercast op Spotify, Apple Podcast of Podimo.